Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Bogota, de hoofdstad van Colombia. We zijn te gast in de officiële residentie van de Nederlandse ambassadeur in Colombia. In de wijk Chico, net ten oosten van het centrum van Bogota. Aan tafel hier Jeroen Rodenburg, de Nederlandse ambassadeur in Colombia. Ondernemer Tobias Rijnsdorp van kaasbedrijf Hola Andes. Linda Breukers, ondernemer bij Holland House Waste Window. En Rob Westerman, general manager Mid-America en Dutch Caribbean van Air France KLM. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Een bijzondere plek. We zitten op de residentie van de ambassadeur in Bogota in Colombia. Jeroen, dankjewel voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Het is leuk je weer te zien.
Eens gelijks. Wij kennen elkaar natuurlijk van ruim een jaartje geleden ongeveer. Toen we elkaar spraken op de ambassadeursconferentie in Rotterdam. Toen met een aantal andere ambassadeurs en consuls daarbij. Nu dus hier. Wat is dit voor een plek? Waar zijn we? Die wijk Chico, deze straat, dit huis...
Ja, het is een Chico ligt wat naar het noorden van de stad Bogota. Goed om te zeggen, een stad met 8, 9 miljoen inwoners, naar schatting. Dus een enorme stad die nog steeds groeit. En dit is toch wel de wijk waar de rijkere Colombianen wonen. Ook heel veel ondernemers, veilig. Dus waar ook heel veel activiteiten plaatsvinden op economisch terrein. Maar nog vrij ver van het centrum.
Ik merkte toen ik hierheen ging dat je hier eigenlijk heel veel kan fietsen, lopen. Het is best wel relaxed, hè?
De huidige burgemeester heeft veel geïnvesteerd in een leefbaarder stad. Dat valt natuurlijk niet mee in zo'n grote stad. Met name zeg maar, de buslijnen, de Transmilenio's, die zijn hier ook door hem geïntroduceerd al jaren terug. En hij heeft veel geïnvesteerd in fietspaden, de cyclorutas. En daar maak ik ook gebruik van. Dus ik fiets als het kan elke dag naar mijn werk. Niet zo ver hoor, een kilometer. Op de fiets over die fietspaden.
Van hier naar de ambassade?
Van hier naar de ambassade en weer terug.
En Linda, jij bent nu ook met de fiets, hè?
Ja, dat klopt. Ik woon hier op, ik denk net iets verder, 1,5 kilometer. Dat is aan de andere kant van de ambassade, zeg maar. Dus als het zonnetje schijnt, dan inderdaad gewoon lekker op de fiets.
En dan voel jij je helemaal veilig en oké in het verkeer ook en alles?
Ja, nou, het is natuurlijk wel, het verkeer is niet zoals in Nederland. Je moet wel een beetje rekening mee houden. Maar qua veiligheid vind ik eigenlijk gewoon, de fietspaden zijn heel goed aangelegd, weet je. Het is... ik denk zelfs doordat het hier niet zo, nog steeds niet zo is als in Nederland, weet je, maakt hier geen onderdeel uit van de hoofdweg. Het zijn echt aparte fietspaden. Dus in dat opzicht voel ik me heel veilig. Ik gebruik het ook 's avonds, weet je. Ik heb gewoon verlichting en geen probleem hoor.
Ook als Hollandse blonde vrouw op een fiets 's avonds in Bogota, voel jij je oké dan?
Ik voel me helemaal oké. Ja, ik ga dan niet heel ver, weet je. Het is, maar nee. Ik blijf gewoon in deze buurt, weet je. Je zult echt, overdag ga ik, zeg maar, zal ik nog wel iets verder gaan, maar 's avonds niet. Maar ik voel me helemaal prima.
Dat is natuurlijk iets waar Nederlanders vaak aan denken. Ja. Colombia, Bogota, ver weg. Hoe werkt dat daar? Maar dat is allemaal best wel oké. Dus, Tobias, jij bent met de auto, hè? Ik zag jouw mobiel hier voor het pand staan.
Stoffige mobiel.
Jij rijdt echt gewoon door de stad heen van hot naar her?
Van hot naar her. Ik heb wel sinds kort een bezorgservice voor de kazen. Dus ik hoef niet meer te veel overal heen te rijden. Verkeer in Bogota is best wel lastig. Op sommige dagen is het gewoon super druk. Op de spitsuren is het druk, dus dan kom je er bijna niet doorheen.
En dat deed je allemaal zelf?
In het begin deed ik dat allemaal zelf, ja.
Dus was de achterbak vol met kaas?
Ja, de achterbak
echt waar?
Met kaas, ja, ja.
Wat goed zeg. Ja. Oké, dus jij verplaatst je zo. Woon jij ook in de buurt hier of heel ergens anders?
Ik woon wat meer richting het zuiden. In een hele mooie wijk ook, richting tegen de berg aan. Een hele prettige wijk ook om te wonen, met veel restaurants, veel barretjes. En voor mij ook goed om kaas gelijk af te zetten.
Precies.
Dus ik heb veel klantjes daar. Dus,
mooi. Ja. En Rob, jij bent relatief kort hier. Hè? Jij bent nieuw in de stad. Hoe lang woon jij nu hier?
Sinds augustus woon ik hier in het noorden van de stad. Je kan mijn kantoor zien, maar het duurt alsnog 40 minuten om er te komen. Het verkeer is hier wel een ding, maar er wordt wel veel gedaan om het te verbeteren. Zoals ook al gemeld werd met bussen, fietspaden. Mm-hmm. Wat ik heel erg opvallend vond, was de eerste zondag dat ik hier was, de Ciclovia. Elke zondagochtend van 8 tot 2 gaan de hoofdwegen bijna allemaal op slot voor het autoverkeer. En dan is het fietsen en lopen.
Het is gewoon een autoloze zondag.
Een autoloze zondag of het omleiden van verkeer om te zorgen dat fietsen gewoon veilig en populair. Met kinderen, met zijwieltjes tot aan professionele fietsers.
Heb jij ook al gerend?
Ik heb gefietst, maar je zit hier op 2600 meter hoogte. Ja. Dus ongeveer 30% minder zuurstof.
Dat is best wel pittig.
Enige gewenning. Om pittig door te fietsen. Daarbij woon ik ook nog even in een heuvelachtig gebied. Dus naar beneden vind ik het zeer prettig.
Kijk.
Maar terug naar huis loop ik toch met de fiets aan de hand omhoog.
En Tobias zegt net over de restaurants hier. Jij bent hier nieuw, daarom wil ik de vraag ook graag aan jou stellen. Wat voor een vibe heeft deze stad? Is het een mondaine stad met die restaurants of juist niet?
Het is een beetje boutique-achtige restaurantomgeving. Met uitzonderingen daar gelaten in de zakendistricten. En denk ik hier in Stieke ook wel een beetje. Ik woon vlakbij de buurt Oesaken, waar het allemaal kleinschalig, leuk, gezellig eten en drinken is. De meest populaire keten is de BBC. Dus er is een vibe van een jonge cultuur. Mensen die graag goed willen eten. De Colombiaanse keuken is ontwikkeling. Maar er zijn niet genoeg koks uit Peru om het niveau van de restaurants aardig op te krikken.
Is het ook een financieel centrum, Jeroen?
Ja, de meeste banken hebben hier wel een hoofdkantoor. En het is wat erop zegt. Ik zelf heb het gevoel dat de stad de laatste 5 à 10 jaar... maar Linda zit hier nog langer, enorm in ontwikkeling is. Dus dat je wijkjes op ziet komen met galeries, met restaurants. Ja, dat heeft alles te maken met toch een wat grotere veiligheid, groei. En mensen die natuurlijk ook in het contact met het buitenland, die ook Bogota erin mee willen laten gaan. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Dus dat jij hier een vibe voelt, dat kan me goed voorstellen.
Ja, ook een hele andere vibe dan Medellín, waar we laatst ook met dit programma waren. Is een compleet andere stad, hetzelfde land. Het is een uurtje vliegen, maar het is een compleet andere sfeer ook.
Ja, en ik denk dat Bogota is veel meer een afspiegeling misschien wel van heel Colombia. Omdat mensen uit alle regio's zijn ook vaak in de tijden, in de jaren van conflict, naar de stad gekomen. En heel veel zijn ook naar Bogota gekomen. Dus ik denk dat je hier in de taxi zit, je praat met een taxichauffeur, ze komen overal vandaan. Het zijn lang niet alleen maar mensen die in Bogota zijn geboren en getogen.
Je zegt al tijden van conflict. Dat is natuurlijk iets waar Colombia bekend om staat. Veel gebeurt, een beladen verleden. Hoe politiek stabiel is het nu?
Nou, het is het grote historische moment was toch 2 jaar terug, nu ruim 2 jaar terug, augustus, september 2016, de ondertekening van het vredesakkoord
met
de grootste guerrilla-beweging, de FARC. En dat heeft het land een enorme boost gegeven. We zitten nu volop in het proces van implementatie van dat afgesloten akkoord. Er zijn 13.000 FARC-strijders zijn er ontwapend en die worden nu gereïntegreerd in de samenleving. Dat is natuurlijk niet iets wat in een jaar of 2 jaar gedaan is.
Nee.
Daar liggen ook nog veel uitdagingen. Maar dat heeft Colombia denk ik wel een enorme zet gegeven. En dat betekent denk ik ook voor de zakelijke gemeenschap, betekent dat in sommige regio's en steden gewoon meer stabiliteit.
Ook onder de nieuwe president, want jullie hebben een nieuwe president hier sinds eind vorig jaar, Duque.
Ja, president Duque, die vorig jaar augustus is aangetreden, die heeft aangekondigd dat hij het akkoord met de FARC ook wil implementeren met een paar kleine wijzigingen. Die wijzigingen zijn niet onbelangrijk, maar zetten zeker niet het hele akkoord op de schop of neemt niet het hele akkoord op de schop. Maar het is belangrijk dat hij zich ook gecommitteerd heeft aan die implementatie van dat akkoord. En wij zijn daar, ook vanuit Nederland, vanuit de ambassade en de hele internationale gemeenschap, zijn we daar ook volop mee bezig om dat proces te helpen duwen, te helpen ondersteunen.
Mm-hmm.
Want ik ben er ook van overtuigd dat het land nog veel verder zou helpen. Nogmaals in termen van stabiliteit.
Ja, want de FARC is er één, dat was de grootste, de bekendste. Tanja Nijmeijer, zelfs ook nog een Nederlandse dame die daar actief bij is, volgens mij. Maar er zijn nog veel meer. ELN, andere guerrilla-bewegingen, die zijn nog niet gestopt.
Nee, de grootste guerrilla-beweging was de FARC. Dus daarom is dat akkoord ook zo belangrijk geweest. Maar je hebt helemaal gelijk. Je hebt ook nog de ELN, de andere guerrilla-beweging. Die hebben onlangs nog een grote aanslag gepleegd, ook op een politieacademie. Dus dat risico is niet weg. En er zijn nog gewapende bendes ook in een aantal regio. Dus daar heeft president Duque nog een hele grote klus.
Mm-hmm.
Maar ook daar zijn wij vanuit Nederland bezig om projecten te steunen. Om ja, die stabiliteit, die ontwikkeling, want daar gaat het natuurlijk vaak om, in die regio's te brengen waar ook nog de ondernemers nog niet komen.
We gaan het inderdaad zeker heel veel over ondernemen hebben in deze uitzending. Niet alleen maar over politiek, maar dit zijn punten die moet je benoemen. Ook de situatie in Venezuela. De oppositieleider van Venezuela is nu hier, als ik me niet vergis, in het land. En velen met hem, nee?
Ja, hij is inmiddels vertrokken. Hij is in Brazilië geweest. En
Paraguay.
De laatste berichten zijn dat hij zeer waarschijnlijk maandag weer terug zal zijn in Venezuela.
En hoe kijken de Colombianen daar tegenaan? Is het een broer-zusverhouding, broer-broerverhouding, zeg maar wat?
Ja, het is ook historisch gezien is het oorspronkelijk één land. Het is een broeder-zustervolk. De Colombianen kijken daar met hele grote zorg tegenaan. Omdat de effecten van de crisis in Venezuela hier natuurlijk zichtbaar en merkbaar zijn.
Mm-hmm. Wat merk je ervan?
Nou, alleen al de enorme stroom migranten, vluchtelingen uit Venezuela. Naar schatting meer dan 1,2 miljoen in Colombia alleen. Als je daar nog bij optelt, ook de Colombianen die zijn teruggekeerd. Colombianen die in der tijd daar een beter heen komen zochten. Dat zijn heel veel mensen. In Bogota alleen al naar schatting 300.000 Venezolanen die op dit moment wachten op betere tijden in Venezuela. Want het staat als een paal boven water dat de meerderheid wil zo snel mogelijk terug. Maar voor de Colombianen is dat een heel merkbare, laat ik maar zeggen, verandering. Wat mij opvalt is ook weer over het algemeen is de bereidwilligheid aan de kant van de Colombianen om deze Venezolanen te ontvangen. En dat doen ze vaak zelf ook met beperkte middelen.
Want ze zijn welkom.
Want ze zijn welkom.
Krijgen ze dan ook een verblijfsvergunning of een pas of iets dergelijks?
Niet allemaal hebben ze zo'n pas, maar vorig jaar is er een enorme inspanning. 400.000 à 500.000 Venezolanen hebben een pas gekregen waarmee ze 2 jaar lang in Colombia kunnen blijven. En toegang kunnen krijgen tot urgente hulp of zorg en ook mogen werken. Desalniettemin zie je honderdduizenden Venezolanen overal opduiken en die hebben eigenlijk helemaal niks. Dus die worden opgevangen door de kerk, door UNHCR. Nederland steunt ook dat soort UNHCR bijvoorbeeld. Organisaties bij de opvang. En die mensen hebben het natuurlijk niet breed en die zie je hier ook op straat. Dus die hebben het zwaar.
Hoe dat doorspeelt in jullie businesses, in jullie ondernemingen en ook voor de corporates zoals KLM, Air France. Dat hoor je zo meteen na de break, want dan gaan we praten over jullie ondernemersverhaal.
Ook die internationale ondernemers bereiken? Sluit je aan bij Grenzeloos Ondernemen en word partner van het programma. Check grenzeloosondernemen.com voor de mogelijkheden.
Deel 2 van Grenzeloos Ondernemen in Colombia. We zitten in Bogota op een hele bijzondere plek. We zijn namelijk te gast op de officiële residentie van de Nederlandse ambassadeur in Colombia. In de wijk Chico zitten we, vlakbij het centrum. Aan tafel hier Jeroen Rodenburg, hij is de Nederlandse ambassadeur in Colombia. Ondernemer Tobias Rijnsdorp van kaasbedrijf Hola Andes. Dat vind ik nu al heel erg leuk om te zeggen. Linda Breukers, ondernemer ook bij Holland House Waste Window. En Rob Westerman, General Manager Mid-America en Dutch Caribbean van Air France KLM. Goed dat jullie allemaal nog hier aan tafel zijn. We gaan het hebben over jullie ondernemersverhaal. Kijk ik meteen Tobias en Linda meer aan. Holland House Waste Window. Heeft het iets te maken met dat Holland House Colombia? Want die link wordt natuurlijk heel snel gelegd.
Ja, daar komt het ook wel... Zo is het ook wel ontstaan. Ik ben ongeveer 5 jaar geleden, toen woonde ik hier al een tijdje. Maar toen ben ik als externe consultant begonnen te werken voor de ambassade. Als afvalconsultant, afvalexpert. En toen waren we ook zeg maar net, de Holland House bestond ongeveer een jaar. En toen was het idee vanuit de Nederlandse overheid, vanuit RVO, om te zorgen dat we... Nou ja, binnen het Holland House natuurlijk verschillende sectoren mensen zeg maar de services zouden kunnen aanbieden. En vandaar dus ook dat, mijn bedrijfsnaam is de Holland House Waste Window.
Wat doe jij met Holland House Waste Window?
Ja, ik probeer eigenlijk de Nederlandse kennis. Weet je, Nederlands, we staan natuurlijk vaak bekend om water. En ik probeer daar een beetje toch ook het waste zo tussen te wringen. Wij zijn toch wel echt een topland hoor, op het gebied van afval. Nederland staat vaak nummer 1 of nummer 2 in de wereld qua recycling rates.
En dan in afvalverwerking?
Afvalverwerking, ja. Nou ja, het hele spectrum hoor. Het feit dat wij in Nederland, in het merendeel van het land, het afval betalen naar hoeveel kilo jij genereert. Het feit dat onze containers chips hebben en dat dus de vuilniswagen weet welke vuilnis van jou is. Dat is natuurlijk wel iets wat hier nog ver van ons bed.
Dat heb je niet in
Bogota. Nee, dat hopen we. We hebben je containers sinds 2 maanden. Dus het feit dat wij als Nederland daar de top meespelen, die kennis die probeer ik hier in Colombia aan te bieden. Dus met heel veel met Nederlandse bedrijven, maar ook via de ambassade, met Holland House, met de Nederlandse ministeries. En dan proberen we hier de Nederlandse of de Colombiaanse overheid en de Colombiaanse bedrijven te helpen.
Hoe doe je dat dan? Wat bied je hen concreet aan bijvoorbeeld?
Ja, ik probeer dus eigenlijk de Nederlandse kennis hier aan te bieden aan de Colombianen. Dus het is vaak dat de Colombiaanse of de publieke sector, dus de ministeries, die bijvoorbeeld nu, vorig jaar waren we bezig met een verpakkingswet. In Nederland is het heel normaal dat dat allemaal apart wordt ingezameld. Nou, dat bestaat hier nog niet. Voor die wet waren ze op zoek naar iemand die hen kon helpen met internationale ervaring. Dus ik heb vanuit mijn rol een team samengesteld met 2 Nederlandse experts, 3 Colombiaanse experts. En zo hebben wij het ministerie en hier de industrie geholpen aan het schrijven van deze wet.
Is dit iets wat jij altijd al wilde doen? Dacht je op de middelbare school van, nou, als ik rondhouse windows kan opzetten, dan dat zou wel echt heel erg gaaf zijn.
Vroeger had ik het volgens mij altijd het plan om bootjes te gaan verhuren op Curaçao.
Ook een goed idee.
Dat was mijn droom vroeger. Dus ik ben niet heel ver daar vandaan beland.
Want jij hebt wel stage gelopen op Curaçao,
ja,
toch?
Ja, in 99 heb ik inderdaad daar marketing stage gedaan. Dus vandaar ook mijn...
En ook nog bootjes verhuurd?
Nee, dat niet. Nee.
Dat niet?
Nee, nog niet. Je weet me nooit of het nog kan gaan gebeuren.
En hoe heb jij die stap van een dienstverband naar het ondernemerschap gezet?
Ja, het was voor mij... Ik woon hiervoor vanuit Panama. Ben ik naar Colombia verhuisd 6,5 jaar geleden. Met een dienstverband om hier het Nederlandse bedrijf hier een lokale vestiging op te zetten. En na 1,5 jaar had ik het idee van, joh, hetgene waar ik voor kwam, dat het liep wel. Weet je, het team stond. Maar ik werkte in Nederland als consultant. En ik dacht, nou weet je, dat zou ik volgens mij ook hier heel leuk vinden. Leuk om te doen. Dus ik had zoiets van, nou, eens even kijken hoe dat beviel. En of dat zou passen. En toen ben ik eigenlijk meteen door de ambassade gevraagd of ik hier een handelsmissie wilde organiseren op het gebied van afval.
Dus had je je eerste klus al te pakken voordat je voor jezelf was begonnen?
Ja, dat was ongeveer, ja. Ben ik ingerold.
Droomscenario
was het. Ja, dat was wel echt zo, ja. Ja, ik hoefde me niet bang te maken in dat opzicht.
Heb je daarna ook altijd genoeg klussen gehad?
Nou, ik moet zeggen, het is elk jaar hetzelfde. Januari, februari is in Colombia heel moeilijk. Weet je, de zomervakantie begint hier zo half december. En die loopt ook zo door tot ongeveer naar de carnaval dit weekend. Mm-hmm. In januari is het altijd heel rustig. En dan moet je ook maar gewoon van genieten. Niet druk om maken. En dan in februari met iedereen weer koffie gaan drinken. En dan in maart dan zit je weer vol. En dat is altijd zo. Dus ik begin ook nu weer de telefoon.
Een beetje met golven, zeg maar.
Ja, en dat is hier. Dat land, dat werkt zo. Iedereen heeft ook... Ik ben natuurlijk wees, dat is net zoals water. Energie is natuurlijk heel erg publiek en private sectoren. Het wordt veel bepaald door de publieke sector. En de mensen op de ministeries werken hier ook meestal vanaf 1 februari tot half december. En in die 10 maanden moeten ze voor 12 maanden salaris verdienen. Dat zijn vaak de servicecontracten.
Herkenbaar, Tobias, als je dit hoort. Is dat bij jou in jouw sector ook zo?
Ja, dat is ook zo. Ik ben dus 5 jaar geleden in Cali beland. Namens de Wageningen Universiteit. Ik wist toen niks van Colombia. Nog nooit wat van Colombia gehoord, behalve de verhalen die de meeste mensen over Colombia weten. En het is me zo goed bevallen toen, dat ik dacht, ik moet hier...
Ik ga niet meer weg.
Ik ga niet meer weg.
En dat was in Cali?
Dat was in Cali. Ja. En ik ben als geboren goudenaar, nam ik elke keer goudse kaas mee als ik in Cali kwam. Of familie kwam langs, of vrienden kwamen langs. En die Caleños vonden het allemaal zo lekker, dat ik dacht, dat ze ook aan mij vroegen, van hoe kan het nou dat we geen lekkere Nederlandse kaas, of überhaupt lekkere Europese kaas hier maken. Mm-hmm. Dat we dat of importeren, wat heel duur is. Terwijl we hier wel gewoon goede koeien hebben en goede melk. Dus toen heb ik, dat begon bij mij, daar begon het idee van, volgens mij ligt hier een mooie kans.
En jij wilde al ondernemen?
En ik ben niet vanaf jongs af aan dat ik dacht, ik wil gaan ondernemen. Het zit wel een beetje in mijn familie. Maar ik ben toen ik na die thesis, ben ik teruggegaan naar Nederland. Heb ik 2 jaar bij Heineken gewerkt. En dat vond ik hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment miste ik gewoon het avontuur. En ik had nog steeds dat idee in mijn hoofd. Dus ik dacht, ik ga eerst eens kijken of wat houdt dat kaas maken nou in. Mm-hmm. Dus ik heb in Nederland, ik had nog nooit kaas gemaakt. Dus ik heb in Nederland een cursus gedaan bij een kaasmaker bij mijn ouders in de buurt.
Gewoon aangemeld en gaan doen?
Gaan doen, ja. En toen had ik die basis, toen heb ik mijn baan opgezegd bij Heineken. Heb ik een subsidie aangevraagd bij de RVO, want ik moest kijken van nou, hoe kan ik dit gaan bekostigen.
Ja, precies. Had je ook wat gespaard bijvoorbeeld?
En ik had wel wat gespaard, maar het was niet genoeg om mijn eigen kaasmakerij hier op te zetten en mijn machines te importeren.
Want bij de RVO zijn ze heel erg happig op dat soort projecten. Hè? Als het innovatief is, duurzaam, agrarisch, dat is een echt speerpunt voor hen. Was het wat dat betreft voor jou zeg maar redelijk easy om een goede subsidie binnen te halen?
Nou, eerlijk gezegd, ik heb de eerste keer had ik de aanvraag gedaan. En dat is dan ook nog... Ja, je hebt dan ook nog niet echt verstand van bij welk potje moet je het aanvragen. En dus de eerste keer was het eigenlijk afgewezen omdat het niet helemaal paste binnen het programma. Toen heb ik het weer aangevraagd en toen is het goedgekeurd.
En dat heeft nog wel een aantal voorwaarden, toch? Je kan niet...
Het heeft heel veel voorwaarden, ja. En het moet bijvoorbeeld ook bijdrage leveren aan de sociale werkgelegenheid. Dus dat was voor mij de stap nog voor de subsidieaanvraag. Was een partner vinden hier die... waarmee ik kon samenwerken om de kaas te maken. En ik werk hier met kleine boeren. Ik wilde ook heel graag met kleine boeren werken. Dat was ook mijn interesse om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land.
Want je had het daar in Cali gezien en je dacht, ik draag dit land een warm hart toe.
Ja, en ik zag ook de problemen in het land. Je hebt in heel de wereld heel veel kleine boeren die geen toegang krijgen tot markten. Die niet kunnen concurreren tegen grote partijen. En hoe kan je nou zorgen dat je nieuwe businessmodellen genereert... Ja, die boeren versterken, waardoor die waarde toevoegen aan een bepaalde keten. Dus bijvoorbeeld de melkketen, we maken daar kaas van. Nou, dat geeft een extra inkomen aan de boeren. En dat was de filosofie ook achter dit project.
En dat was allemaal de moeite waard om... want je kan natuurlijk ook gewoon een investeerder zoeken... die je in jouw bedrijf wil investeren. En dan heb je misschien wat minder voorwaarden.
Nou, maar de voorwaarden, eigenlijk valt het heel erg mee vanuit de RVO. Dus je krijgt dat geld om te investeren. Dat moet je goed benutten. Dat wordt ook goed gecontroleerd natuurlijk, hoe je dat besteedt. Maar daarna ben je wel vrij. En met de investeerder heb je vaak wel dat diegene ook dingen gaat eisen. Of dat die dingen wil. En dat heb ik nu niet. Dus dat is heel fijn. Ja.
En toen ging je ondernemen, net als jij hè, natuurlijk, dan zit je hier. Is het lastig om hier te ondernemen? Is het om je in te schrijven bij de KVK en dat soort dingen?
Nee, je kunt een bedrijf kun je zo in een dag oprichten. Dat is het punt niet.
Dat is vaak zo. Hè?
Ja, wat moeilijk is, hadden we net ook al heel even over, is over het bank. Een bankrekening openen. Ik woon hier nu 6,5 jaar en ik heb nog steeds geen creditcard, omdat ik dus geen vast inkomen heb. Dus er zitten, het is niet, weet je, het bedrijf openen is het minst moeilijke. Mm-hmm. Maar inderdaad, ik denk dat van veel handelsmissies we geleerd hebben, dat de Colombiaan vindt alles fantastisch. Vindt het geweldig met welke ideeën je komt. Ze zeggen tegen alles ja. Op het moment dat de Nederlander dan weer terug is in Nederland, of dat je zelf er niet fanatiek achteraan gaat, dan hoor je niks meer van ze. En dus je moet wel door de mensen heen prikken van je zegt, nou jongens, zijn deze mensen nou echt geïnteresseerd of vinden ze het wel een leuk idee en zeggen ze nu gewoon ja? Dus dat is denk ik vooral heel moeilijk.
Hoe kom je erachter dan? Hoe doe je dat?
Door heel veel koffie met ze te drinken.
Ja?
Ik ben daar tegenwoordig een kei in. Om maar er weer achteraan te bellen en te zeggen, nou weet je, we hadden dit nog besproken. Zullen we het even, ik heb je een offerte gestuurd. Zullen we die even met een kop koffie doornemen? Dus niet gaan wachten naar die offerte tot zijn contact met je gaan opnemen. Dat doen ze niet.
Doe jij dat ook, Tobias?
Ja, ik denk sowieso dat hier netwerken, relaties opbouwen super belangrijk is. En dat werkt ook heel goed. Niet alleen ook je legal dingen regelen en nou ja, alles wat je moet regelen binnen het bedrijf, maar ook met verkopen. Hè. Dus ik ga ook veel naar klanten toe, maak een praatje, drink daar een koffie of een biertje en dat is gewoon heel belangrijk. In Nederland ook, maar ik denk dat in Colombia nog meer een netwerk- en relatieland is en dat mensen elkaar ook heel graag willen helpen. Dat zie ik aan alle kanten. Dat ik ken wel iemand die heeft nog daar een winkeltje of daar een restaurant.
Mm-hmm. Mensen staan wel open ervoor, wat jij ook zegt, dat jij hier als Nederlander komt ondernemen.
Ja, ik vind dat wel bijzonder om te zien. En dat als buitenlander heb je in die zin echt een advantage in de verkoop. En ze vinden het heel leuk dat jij hier als Nederlander vertrouwen hebt in het land. En dat jij iets wil bijdragen aan het land. En helemaal als je dat in een goede manier doet, op een goede manier. Dat je boeren helpt bijvoorbeeld, of dat je iets bijdraagt aan het schone maken van het land bijvoorbeeld. Ja. Ja,
en dan is goed Spaans spreken volgens mij essentieel, of
ja,
niet?
Ja, het Engels, dat is hier, daar kom je hier niet ver bij inderdaad.
Beperkt. Jij spreekt goed Spaans, jij ook, Tobias?
Ja.
Dat moet ook wel.
Ja, dat is...
Anders gaat het hem niet worden.
Dat gaat hem niet worden. En sowieso, op het platteland is het al helemaal nul Engels natuurlijk. Dus je moet daar met de mensen communiceren. En daar ook is het ook heel belangrijk om vertrouwen te winnen van de mensen. En om een... Ja, relatie op te bouwen met de boeren daar.
Ja, er gaat veel tijd in zitten. Ja. En dat is ook leuk om te doen, denk ik wel. Ja. Zometeen, je had het net al even over de handelsmissies en hoe je daar follow-up aan kan geven. Gaan we het hebben over die handelsmissies, over marktontwikkeling. Dat doen we in het derde gedeelte van Grenzeloos Ondernemen vanuit Bogota in Colombia.
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Word lid van de community en blijf altijd op de hoogte. Check grenzeloosondernemen.com.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Bogota, de hoofdstad van Colombia. We zijn te gast in de officiële residentie van de Nederlandse ambassadeur in Colombia. We zitten in de wijk Chico, dat is net ten oosten van het centrum van Bogota. Aan tafel hier Jeroen Rodenburg, dat is de Nederlandse ambassadeur in Colombia. Ondernemer Tobias Rijnsdorp van kaasbedrijf Hola Andes. Linda Breukers, ook ondernemer bij Holland House Waste Window. En Rob Westerman, General Manager Mid-America en Dutch Caribbean van Air France KLM. Nou, Rob, ik wil graag met jou meteen beginnen, want we gaan het hebben over handelsmissies. Er was een hele grote handelsmissie hier afgelopen november met Mark Rutte. Was jij daarbij?
Daar was ik bij. Zeker ook omdat ik geïnteresseerd ben in de ticketverkoop voor zo'n missie natuurlijk.
Ja.
Dat is goed voor de load factor. Nee, maar er is een enorme interesse vanuit Nederland richting Colombia. Dat merken we ook aan de load factors van de vluchten.
Een load factor is hoeveel mensen erin dat
vliegtuig zitten? Load factors, ja. En die zijn vrij hoog. Dus hoeveel mensen zitten er aan boord van een vliegtuig? De interesse op die handelsmissie was dusdanig. Je loopt daar rond en je ziet de interesse van de mensen uit Colombia in de kennis van de Nederlanders. Ze staan daar heel open voor. Dat zei Linda ook al in een vorig blok. Ze staan open voor onze kennis, maar je moet er wel achteraan. En wat ook gemeld werd, is dat je moet investeren in face-to-face contacten. De relatie opbouwen.
Ja, wat Tobias en dus Linda net ook zei.
Het netwerken op een handelsmissie of op een cocktail. Ja. Activiteiten van het Holland House, daar moet je gewoon bij zijn. Dat is de manier van zaken doen hier. Ik merk het ook aan bijvoorbeeld onze KLM or airfrance.com website. Mensen prefereren toch het face-to-face contact. Dus het succes van onze website is aanzienlijk minder dan in andere markten. Omdat ze bij voorkeur bij een reisbureau of bij de airline zelf hun zaken willen doen.
Wat wij eigenlijk ouderwets vinden, bijna.
Wat wij al, ja. Je ziet ook heel veel reisbureaus nog. Ook heel veel bankfilialen door de stad. Het is heel scatterd. Het is dus ook wel intensief, je distributie van je services. Om dat allemaal op die manier te doen. Maar het is de manier waarop de Colombiaan graag zaken met je doet.
Ja, Jeroen, jij herkent dat, neem ik aan, wat Rob zegt.
Ja, herkenbaar beeld. En het aardige, je noemde de handelsmissie, is natuurlijk dat die face-to-face contacten, die zijn ook belangrijk op politiek niveau. Government to government. En daarom was dat bezoek ook zo belangrijk van Mark Rutte en Carola Schouten. Het was trouwens een koninkrijksmissie, want er kwamen ook twee ministers uit Aruba en Curaçao. Mm-hmm. In die zin ook uniek, met 110 bedrijven, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Curaçao, Aruba. Maar die contacten zijn ontzettend belangrijk. Dus dat Mark Rutte hier met die missie komt, een paar maanden nadat president Duque is aangetreden, dat wordt zeer, zeer gewaardeerd. En daarmee leg je natuurlijk een hele goede basis voor follow-up. En wat is dat dan? Nou, dat is als wij vanuit ambassade bedrijven kunnen helpen, dan maken wij gebruik van ook van het netwerk dat we daar natuurlijk weer hebben aangeboord. Mm-hmm. En dan heb je net een streepje voor, omdat Colombia gezien heeft dat Nederland een partner is. Politiek, maar ook economisch. En daar krijg je iets voor terug.
Tobias en Linda, waren jullie er ook bij die handelsmissie?
Ja.
Wat was voor jou de toegevoegde waarde? Waarom heb je er tijd en moeite in gestoken om erbij te zijn?
Nou, inderdaad. Er waren natuurlijk een aantal bedrijven ook van mijn sector, de afvalsector. Dus inderdaad om te peilen wat is hun interesse, of zij nou ja, hulp kunnen gebruiken de aankomende tijd. Ja, inderdaad. Gewoon even de dynamiek bij de Nederlanders zijn. Met de Nederlanders even een biertje drinken. Ook even onderling van, joh, hoe gaat het met jou? Waar ben jij mee bezig? Weet je, is natuurlijk ook, we kennen elkaar hier natuurlijk ondertussen ook goed. De mensen die hier al langere tijd zitten. Dus ook dat opzicht is het altijd ook goed. Ook al woon je hier, om bij zo'n handelsmissie even je gezicht te laten zien.
Bijna een soort netwerk evenement,
ja,
zeg maar.
Ja, ja, zeker.
Voor jou ook, Tobias? Ja,
voor mij ook. En voor mij was
kaas
ook
onder de arm en gaan?
Ja, ook een kaasje aangeboden aan Mark Rutte. Natuurlijk op de foto met de kaas en Mark.
Heel
en dat
goed.
Weer op alle social media gezet, dus dat.
Ja, jij bent bijna een soort van voorbeeld, een posterboy van het Nederlandse ondernemerschap in Colombia bijna. Mensen dragen jou op handen, dat is echt fantastisch.
Is dat,
ja, toch? Nee, maar jouw verhaal wordt er heel vaak bijgehaald als het gaat over hoe is het nou om te ondernemen in Colombia, ja, toch?
Ja, ik denk, het is natuurlijk een aansprekend product, dat is al leuk. Dat merk je dat Nederlanders het al leuk vinden, omdat je een product maakt dat het oer-Hollands is. En daarnaast is het natuurlijk een sociaal project met kleine boeren. Dus dat, ja, dat heeft ook een bijdrage waar mensen het een leuk project vinden en leuk om ook...
Om erover te praten.
Ja, om erover te praten.
En is het dus een netwerkevenement, maar het gaat om die follow-up. Rob, wat weet jij daarvan? Want dat hoor ik de hele tijd ook van de RVO, van NL in Business, van Holland House. Het is niet alleen maar erbij zijn, dat biertje drinken, keeping up appearances, maar daarna, toch?
Het is daarna. Je moet ook, als je een team samenstelt om je bedrijf op te zetten, moet je ook mensen met het talent hebben van netwerken, want anders kom je er gewoon niet. Dat merken wij zeker in de concurrentieslag van luchtvaartmaatschappijen. Hier in dit gebied, dat je hele goede mensen moet hebben in het onderhoud van de relatie. Of het opbouwen van de relatie, of het oplossen van de problemen die in die relatie ontstaan. En die talenten, die soft competenties, die worden, moet je heel goed weten te headhunten. Mm-hmm. Gelukkig is het een vrij jonge stad met veel universiteiten. De quality of graduates die hier vandaan komen van de universiteiten, die zijn bijzonder goed. Engels is inderdaad niet hun eerste taal, maar ze zijn zeer bereid om te leren. En dat heeft ons bijzonder geholpen, ook om de positie van onze luchtvaartmaatschappij, waarbij er bijna dagelijks door beide maatschappijen wordt gevlogen, om dat te vullen. Vergeet ook niet dat we ook nog een buik in een vliegtuig hebben en dat de export van fruit en bloemen...
Kaas.
En kaas. Jouw kaas gaat niet naar Nederland nog.
Nog niet.
Het is een enorme drive. En Nederlands is een belangrijke spil. En nogmaals, dat kwam ook in die handelsmissie naar boven. De kennis die ze van ons willen horen over water, over agriculture in het algemeenheid. Maar ook in de serviceverlening. Ze willen veel meer doen met toerisme hier. Ze hebben prachtige plekken die na de vredesakkoorden zijn opengevallen, waar in het verleden de toerist niet naartoe kon. Nee. De perceptie, is het veilig in Colombia om te reizen? Ja. In Nederland draait nu de serie Wie is de Mol?
Ja.
Een uitstekende reclame voor Colombia. En niet alleen voor de luchtvaartmaatschappij, maar voor het hele land. Die perceptie dat je hier 21:00 niet op straat kan lopen, die moet weg, want dat is al lang niet meer zo.
Nou ja, Linda gaat zelfs op de fiets door de stad.
En je wordt op de Albert Kuip wordt er ook gepickpocket. Dat gebeurt hier ook in een prachtige kleurrijke markt. Mm-hmm. Dat is gewoon... In elke grote stad.
Even over die vluchten, want je zegt van beide airlines natuurlijk, de Franse en de KLM. Hoe vaak vliegen jullie? Want dat is enorm gegroeid de laatste tijd.
Het is enorm gegroeid. Ik zei ook bijna dagelijks. Air France vliegt al dagelijks. KLM heeft op 5 december vorig jaar de 5e vlucht binnengehaald.
Kijk,
en deze winter gaan we naar de 6e. Ja, Sinterklaas kwam langs. En fysiek, want de ambassadeur was bij het onthalen van de 5e vlucht. En niet dat hij Sinterklaas was, maar... dat was erbij.
Dat was een cadeau.
Er is potentie voor een 7e vlucht. De interesse om hier naar dit gebied te vliegen, met name dan naar Colombia, vanuit Europa is enorm gegroeid. We zien zeker na het wegvallen van de economische crisis in Europa een toeristische interesse in dit gebied. Zelfs ook in andere landen van mijn regio. Ecuador met Galapagos, Biant en natuurlijk Lima, Cusco, Machu Picchu. Er is een enorme groei in interesse. En ook op het zakelijk gebied zien we dat gebeuren. Dus zowel voorin als achterin het vliegtuig zijn de zogenaamde load factors op dit moment prima.
Jeroen, over die handelsmissie en de hulp die ook zo'n handelsmissie biedt voor de ondernemers die vanuit Nederland hier wat willen doen. Wat kunnen jullie aanbieden? Alleen al vanuit de ambassade bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Nou, we hebben samen met het Holland House en een aantal andere partijen, ook in Nederland, hebben we de organisatie van de missie zelf hebben in handen gehad. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk vooral in de aanloop een enorme klus. Ook heel leuk om te doen. En het is fantastisch om te zien dat al die sectoren die erbij waren, de watersector, de landbouwsector, de fietsensector niet te vergeten, mobiliteit, dat die zeer tevreden waren met de contacten die ze hier hebben kunnen leggen. En ik denk dat meer dan de helft van die ondernemers inmiddels alweer terug is of follow-up heeft kunnen geven.
Daar dus actief mee bezig zijn.
Dus die contacten, ze hebben natuurlijk matchmaking, zoals dat dan zo mooi heet, ja. 10, 12 afspraken met Colombiaanse counterparts. Ja, er hoeven er maar één of twee hele goede tussen te zitten en je hebt dus een follow-up. Dus dat vind ik altijd een goede indicatie. Wat wij doen is dat we ook waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld in de watersector, is dat heel duidelijk. Die government-to-government contacten nu gaan gebruiken om een aantal grotere trajecten te duwen. Want het gaat bijvoorbeeld om het bevaarbaar maken van de Rio Magdalena, om de binnenvaart hier te promoten. En daarvoor moet je die contacten aanboren. En wat aardig is, is dat NL en Business is denk ik ook juist daarop gericht. Hè? Dat je niet alleen maar een incidentele missie hebt en daarna niks. Nee, precies. Maar dat je die continuïteit, dat je die vastlegt. Waarbij je goede keuzes moet maken. Linda zei het al. En trouwens, Tobias ook en Rob ook. Colombianen is prachtig. Die zijn zeer nieuwsgierig. En ook staan enorm open voor advies, voor expertise vanuit Nederland in al die sectoren. Maar je moet natuurlijk wel daar de projecten eruit halen die, mm-hmm. waar ze zelf ook in willen investeren. Mm-hmm. Want zo is het natuurlijk ook nog. We kunnen niet alles zomaar voor ze betalen. Dus dat vergt ook een hele zorgvuldige selectie. Maar daar gaan we dan met de autoriteiten hier en het Nederlands bedrijfsleven in verder. En dan hopen we ook follow-up missies te kunnen organiseren in de watersector, in de landbouwsector.
En dat is dus wat jullie als ambassade ook al kunnen doen. En dan, hoe vult bijvoorbeeld het Holland House dat aan? Wat doen zij anders of meer? Of...
Ja, ik heb al een paar keer genoemd, hè, government-to-government contacten. Daar kunnen wij ons natuurlijk op laten voorstaan. Die moeten wij inzetten, ook ten behoeve van het Nederlands bedrijfsleven. Ik denk dat we daar aardig in slagen. Daar ligt onze expertise. Holland House biedt bedrijven individueel, business to business, een diepere, laat ik maar zeggen, service. En dan kan het gaan. Ik denk dat Jan-Willem van Bokhoven dat ook heeft uitgelegd in Medellin.
Ja, hij is de directeur van het Holland House.
De directeur van het Holland House. Het beschikbaar stellen van een secretariaatsfunctie bijvoorbeeld. Het klinkt niet zo aantrekkelijk misschien. Maar het leuke daarvan is dat je als bedrijf in Nederland, stel dat je bent deelnemer aan de missie. Je denkt van, nou, ik heb nu een goed contact aangeboord. Ik wil niet meteen een vestiging openen, want dat kost veel geld en bureaucratie. Mm-hmm. Je huurt iemand in bij het Holland House die jou 1 dag per week bijstaat. En misschien groeit dat uit tot een vestiging, maar dat is dus een hele laagdrempelige manier om als bedrijf de markt te betreden. Nou, dat soort services biedt Holland House.
En dat spreekt de Colombianen misschien ook wel aan, dat je een vestiging of in ieder geval iemand hebt hier in het
dat
land.
Dat je iemand hebt die de taal spreekt.
Kan doen alsof je een partner hebt.
Ja,
zeg maar.
Ja, die de taal spreekt. Dat zijn Colombiaanse experts die in het Holland House werken. Dus dat is een fantastische entree.
Zometeen in het vierde deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit Bogota in Colombia gaan we het hebben over de toekomst.
Op de radio, als podcast en online. Waar je ook bent op de wereld. Grenzeloos Ondernemen is er altijd en overal.
Deel 4 van Grenzeloos Ondernemen vanuit Bogota, Colombia. We zijn te gast in de officiële residentie van de Nederlandse ambassadeur in Colombia. Hij zit hier ook aan tafel. Jeroen Rodenburg is de Nederlandse ambassadeur in Colombia. Verder ook aan tafel ondernemer Tobias Rijnsdorp van kaasbedrijf Hola Andes. Linda Breukers van Holland House Waste Window. Zij is natuurlijk ook gewoon een ondernemer hier in de stad. En Rob Westerman, General Manager Mid-America en Dutch Caribbean van Air France KLM. Die ongeveer elke dag wel deze kant op vliegen. En dat wordt alleen nog maar meer de komende tijd. We gaan het over de toekomst hebben, Rob. Maar ook over de business culture. Want wat is dat voor een business culture hier? We hadden het al over, ze staan open, de Colombianen, voor ons, maar...
Ja, na succesvolle handelsmissies, contractonderhandelingen, kom je dus in aanraking met het werken met de Colombiaan. Die vanuit hun eigen achtergrond een beetje angstig zijn om risico's te nemen. Dus risicomijdend gedrag kom je tegen. Daarnaast is er een enorm hiërarchische respect naar de meerdere. Ook vanuit dat risicomijdend gedrag. Als ik het fout doe, heeft mijn baas het gedaan in die omgeving. En planning. Planning is ook iets waar je ze of mee moet helpen. Want als je het niet aan hun overlaat, zou het wel eens anders kunnen gaan. Dus als een Nederlander die bereid is om veel empowerment te geven, verantwoordelijkheden te delegeren, moet je oppassen wat je doet. You can only expect what you inspect. Ik kon dat niet even snel vertalen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Je kan alleen maar verwachten wat je kan inspecteren.
Juist, ja. Dat klinkt heel anders in het Nederlands. Ja. Maar het is wel zo een feit. Je moet continu toch wel opletten of je finance, HR, operational afdelingen het doen zoals je dat met ze hebt afgesproken.
Is dat vermoeiend, Tobias, in de business, in de dagelijkse business?
Ja, vermoeiend. Ik heb zelf wel een leuke ervaring eigenlijk met die cultuurverschillen in die hiërarchie. Toen ik in het dorp kwam voor het eerst, toen werd ik door iedereen aangesproken. Sí, señor, no, señor, don Tobias. En ik heb eigenlijk vanaf begin geprobeerd om die hiërarchie een beetje te breken. En ook in de kaasmakerij. Ik heb daar 4 meisjes opgeleid om die kaas te leren maken. En in het begin was het dus heel erg zo van, we doen wat jij zegt.
Ja.
En ik heb geprobeerd om met een Nederlandse manier van leiding geven, hoe ik het zelf gewend ben, complimenten geven, ook het vertrouwen geven. Als je een fout maakt, dan verlies je niet je baan gelijk. Weet je, zorgen dat je dat vertrouwen creëert.
Mm-hmm.
En dat heeft bijna een jaar geduurd om nu te komen tot het punt dat er nu 4 jonge meisjes in charge zijn of de kaasproductie.
Dus eigenlijk
dat,
wat Rob zegt klopt helemaal, maar jij hebt dat dus gewoon kunnen doorbreken.
Ja, in die zin, dat is wel een van de dingen waar ik trots op ben. Met
ja, dat
wat
kan
ik
me
hier
voorstellen. Ja, dat je dat ook op die manier graag wil. En dat heeft ook wel de toekomst, denk jij, voor jouw bedrijf. Het lukt ook wel om andere mensen daar ook in mee te krijgen.
Ja, en we hebben wel strenge selectie ook gedaan met de mensen die we binnen die kaasmakerij. Dus er zijn ook al meiden die waarvan je zag, die willen. Die hebben die discipline. En ik denk dat dat cultuurverschil, dat kan je gewoon doorbreken door consistent complimenten te blijven geven. Vertrouwen te geven en te laten zien van oké, jullie kunnen het zelf en no worries.
Ja. Linda, hoe ben jij het hart op je bek gegaan door die businesscultuur van hier?
Ja, wat ik vooral inderdaad, wij vertrouwen elkaar op elkaars blauwe ogen. Weet je, wij komen uit een land waar, natuurlijk bestaat er ook corruptie. Natuurlijk zijn er ook de Nederlandse boeven. Maar in verhouding veel minder dan denk ik toch dat de mensen hier, wat ze gewend zijn. Dus hier wordt alles met advocaten gedaan. En ik dacht aan het begin dat dat niet nodig was. Dat je wel gewoon als mensen jou een contract toestuurde. Dat allebei de interesses hebben. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Dus inderdaad vanaf nu, sinds ik 1 keer inderdaad goed op mijn bek ben gegaan.
Want ze hielden zich niet aan het contract.
Nee, de klanten vonden toch dat we hadden blijkbaar toch niet zo definitief zo op detail gemeld wat ik zou aanleveren. Dat ik het laatste rapport inleverde en dat mensen zeiden, nou, we willen toch nog weer meer.
Mm.
En ik zit nu al bijna een tijd, zeg maar, dus achter het geld aan om dat voor elkaar te krijgen. En dan vind ik dat heel erg. En dat is bijna persoonlijk voor mij echt iets wat ik faal. Terwijl dan iedereen hier zegt, nee joh, maar dat gebeurt hier altijd. Dat is heel normaal. Je moet gewoon zorgen dat je een advocaat hebt. En dan ga je er een keer met de advocaat naartoe en betalen ze je wel. En dat is voor mij dan, ik vond het heel erg. En dat, maar hier, iedereen vindt het heel normaal.
Doe me een beetje denken aan de Amerikaanse manier van zaken doen. Ik was eerder in Washington en Boston en New York en zeiden ze het ook. Alles, je moet alles vastleggen. Dichtin, en want anders dan ben je gewoon de sjaak.
Ja, en dat is wel iets wat ik eigenlijk niet leuk vind. Want ik vind eigenlijk gewoon dat je elkaar moet kunnen vertrouwen. Dat je zo dus met elkaar business doet. Maar ik denk dat het is wat, je moet je aanpassen. Weet je, je kunt niet denken dat je met je Nederlandse gedrag hier, Tobias zegt van, je kunt wel dingen veranderen. Zeker. En volgens mij moeten we daar ook voor gaan. Je moet zeker nooit je eigen normen en waarden verliezen. Maar zulke dingen moet je gewoon meenemen. En toch denk ik niet een naïeve Nederlander zijn en denken dat het wel op jouw manier wel goed gaat komen. Dus,
ik hoor jou meeknikken.
Wel aardig om jullie ook te vragen of je het idee hebt, dat idee heb ik namelijk zelf wel, dat er een nieuwe generatie van Colombianen opkomt.
Ja.
Die het wel een beetje over een andere boeg wil gooien. En ik heb ook de indruk uit het verhaal van Tobias, dat vind ik wel herkenbaar.
Mm-hmm.
Dat zijn jonge vrouwen die willen vooruit. En die staan ook open voor een andere manier van werken. En om het wat meer macro te zeggen, we hebben bijvoorbeeld alleen al in Nederland 300 studenten uit Colombia per jaar, die in Nederland een bachelor of een master doen of een PhD halen. Die komen terug naar Colombia
en toch
met een iets ander beeld van hoe het ook kan. Niet dat het allemaal daar beter is, maar wel de manier van zaken doen. Een andere cultuur, de manier van lesgeven. Niet zo top-down, zelf over dingen nadenken. Dus ik heb wel de indruk dat die nieuwe generatie wel een beweging aan het maken is naar een iets andere instelling. Ook binnen bedrijven. Dus dat gaan we denk ik ook wel terugzien.
Ja, jij zet ook wel, hè, Rob. Jij stelt jouw team ook samen met mensen van hier die met een nieuwe insteek daarin staan.
Ja, absoluut. En ik wou ook even toevoegen, Linda, het zijn met name de dames die zich heel sterk ontwikkelen.
Okay.
Jonge meiden,
heel goed.
Die gewoon heel veel energie tonen. Om het te maken. Wat jij ook net zei, Tobias, de dames die doen het. Het is het investeren waard. Zeker ook omdat ze in onze bedrijfstak dan ook nog eens een keer exposed worden aan bezoek aan Amsterdam en Parijs.
Mm-hmm.
Zien ze dus dat er ook andere werelden zijn dan Colombia. En dat maakt ze veel sterker. Er blijft wel een beetje een masculine society. Waarin de hiërarchie toch de
macho
man...
Macho-cultuur?
Dat wil ik het niet zo noemen. Het is, je hebt masculine en feminine societies, waarbij de Nederlanders meer feminine zijn dan de Spanjaarden of de Colombianen.
Mm-hmm.
Geert Hofstede heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Over decennia heeft hij dat getoetst in alle landen. En hier vind je wel dat uiteindelijk de manager is dan de man, maar daaronderin zitten hele sterke vrouwen. En dat zien we zeker in een toerisme-industrie waar de vrouwen überhaupt al goed vertegenwoordigd zijn.
Ik denk dat sowieso de vrouw hier... Mijn ervaring is, het is natuurlijk waar we in Nederland heel veel part-time werken. Zeg maar, al mijn vriendinnen die werken 3-4 dagen in Nederland. Is dat hier geen optie? Je werkt of 0 of 5. En dan vooral in de rijkere klasse is het natuurlijk heel makkelijk om gewoon een nanny aan te nemen. En de vrouwen werken dus wel 5 dagen. Dus mijn vriendinnen hier werken allemaal 5 dagen. En inderdaad, misschien op dit moment nog niet, maar het zullen allemaal wel de managers worden. En het zit ook wel op die, in die lijn.
Ja, dat wilde ik net vragen. Ja. Denk je ook dat eraan zit te komen? Dat jouw vriendinnen ook hier, de dames die je hier kent, dat die op een gegeven moment wel die top managementfunctie hebben?
Nou ja, ik denk dus dat ze al eigenlijk wel een stap verder zijn dan in Nederland. Omdat wij in Nederland, en ik weet niet of het goed of slecht is hoor, dat wij dat parttime, natuurlijk het parttime werken hebben. Maar ik denk dat wij, inderdaad, de Colombiaanse vrouw, die is heel hard. En niet alleen in Colombia inderdaad, ook heel hard in de wereld aan het laten zien wat ze wel kunnen. En het zijn inderdaad allemaal hele pientere dames. Dus ik word daar heel blij van. Het is een hele leuke manier om te werken.
Waar gaat dat naartoe leiden, denk je?
Ik denk een leukere wereld.
Ja, echt waar?
Meer vrouwen, ja, dat denk ik wel. Meer vrouwen, minder ego's. Ja, ik denk dat de wereld een stuk leuker uit gaat zien.
Ik zie de heren al wat lachen aan tafel.
Nee,
wat
maar, als ik op reis ben, ook in de regio's waar er nog een hoop moet verbeteren, waar het onveilig is, dan zie je prachtige initiatieven van vrouwen die de lead nemen en die zetten een eigen kippenfarm op of die nemen het initiatief. Die zijn heel vaak ondernemender dan de mannen. Sparen ook beter, dat is uit onderzoek al lang gebleken. Sparen meer, ook voor het gezin, voor het onderwijs van de kinderen. Dus het is ook een business case en dat zie je hier, dat zie je heel erg terug. Dus ik ben het er zeer mee eens.
We gaan de stap leggen naar de toekomst, want het einde van deze uitzending zit er aan te komen. Jeroen, je was al aan het woord. De toekomst, wat is de toekomst van de ambassade in Colombia?
Nou, wij blijven ons heel hard inzetten voor het Nederlands bedrijfsleven dat hier al bezig is. Ik heb ook groot respect voor Linda en voor Tobias. We blijven ons uiterste best doen om ze ook voor het voetlicht te brengen. Als ik op reis ben in gesprek en een burgemeester zegt mij, we hebben een probleem met afvalverwerking, dan weet ik waar de expertise zit. En hetzelfde geldt voor Tobias, een prachtig voorbeeld van duurzaam ondernemen. En daar mogen we ons op laten voorstaan. Wij blijven die contacten leggen met de overheid. Troubleshooten als het nodig is. Markttoegang, heel erg belangrijk om producten vanuit Nederland hier ook naartoe te krijgen.
Want ondanks al hele goede verdragen kan dat nog veel beter?
Ja, er zijn goede voorbeelden. We hebben vorig jaar dan eindelijk toegang, dankzij ook het bezoek van minister Carola Schouten, toegang voor appels en peren vanuit Nederland weten te regelen door het tekenen van het document. Dat was een heel lange aanloop. Dus dat is een voorbeeld van waar het nog niet ging, maar nu dus wel.
We zijn op de goede weg wat dat betreft, dus er kan nog wel wat behaald worden daarbij.
Ja, ik ben nog niet klaar hier.
Heel goed. Tobias, ben jij al klaar hier?
Nee, voorlopig niet. Nee, ik wil gewoon de impact vergroten, dus met nog meer boeren gaan samenwerken. Misschien nog een ander project starten in de buurt van Medellin.
Ook kaas of iets heel anders?
En zoveel mogelijk groeien om een duurzame business neer te zetten. En ook mezelf eigenlijk een beetje de business onafhankelijk maken van mij als persoon.
Ja.
Want ik denk dat wat je vaak hoort, hè, je start een project en ik ga op een dag naar Nederland en alles dondert in elkaar. Dus ik probeer gewoon die business zo duurzaam mogelijk te maken dat alles gewoon op zichzelf draait.
Jij blijft nog wel even in Colombia dan volgens mij.
Voorlopig nog wel, ja.
En jij, Linda, blijf jij nog lang hier wonen en werken?
Ik heb niet het plan om ooit terug te gaan op dit moment.
Wil je nooit meer terug naar Nederland?
Ik denk niet. Ja, misschien als ik later oud ben en iemand nodig heb die me voor me moet gaan zorgen, dan zullen dat mijn neefjes denk ik zijn of zo. Op dit moment zeker weten niet.
En met de business, waar sta je over een jaartje of 5, denk je?
Nou ja, wat het leuke is, de afgelopen 5 jaar heb ik dus veel samengewerkt met de ambassade. Inderdaad ook juist op die government to government. En ik denk dat we de overheid hier heel veel hebben kunnen helpen op het gebied van de politiek, de regelgeving, de wetgeving die we nu hebben. En ik denk dat we de aankomende 10 jaar heel erg juist de Nederlandse ondernemers hier naartoe kunnen gaan halen. Om te zorgen dus dat hopelijk de containers en het organische wees, waar we allemaal leuke projecten op hebben. Biomassa projecten, nou weet je, alles wat er maar kan. Dat het nu echt in de praktijk kan brengen. Want je moet daar eerst de basis voor hebben, de wetgeving. En dan nu gaan we zeg maar echt dus meer naar de private sector. En ik denk dat we daar kunnen we nog wel 40 jaar mee verder. Dus,
Klinkt goed. De komende 4 decennia blijf jij nog in Bogota. En jij, Rob?
Ja, ik heb een missie van 3 tot 4 jaar. Ik zie voor dit gebied ook een regionale uitstraling. Wij zien dat via Bogota Airport, dat al 4 keer achter elkaar de beste van Latin America is gekozen, een regionale functie ontstaan. Dus het groeiend vervoer, niet alleen dat KLM ook dagelijks gaat vliegen, maar ook beyond in het hele gebied is een toekomstverwachting voor ons, waarbij die uitstekende luchthaven El Dorado in Bogota een belangrijke rol gaat spelen. En ook het moderniseren van de bureaucratie en de regelgeving daaromheen meer kansen gaat bieden voor ons in het algemeen.
En dus blijft KLM ook met zijn kantoor hier zitten en om uit te breiden?
Absoluut. We hebben een heel groot gebied. We gaan hier uitbreiden. We zoeken ook partners. We hebben goede relaties met Avianca, die in december 100 jaar bestaat. Wij iets eerder als KLM. We hebben goede relaties ook met Copa in Panama, ook om het regionaal helemaal te vullen. En we zijn ook geïnteresseerd om met onze vrienden uit Medellin, Viva Air Colombia, te kijken of we nog verder invulling aan het regionale vervoer kunnen bieden. Want met de groei van de economie komt vervoer, komt vracht, komt toerisme, komt van alles op gang. Komt vestiging van bedrijven in de buurt van luchthavens. Dus ik heb een goede hoop op een groeiende interesse in het gebied Colombia en beyond.
En binnenkort is ook Tobias de Kazen bij jullie in het vliegtuig mee naar Nederland.
Ja, we zullen er ruimte voor moeten maken, want het is al aardig vol.
Even over praten.
Ja.
Hartstikke goed. Dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit Bogota, de hoofdstad van Colombia. We waren te gast in de officiële residentie van de Nederlandse ambassadeur in Colombia, in de wijk Chico, net ten oosten van het centrum van Bogota. Hier aan tafel waren Jeroen Rodenburg, de Nederlandse ambassadeur in Colombia, ondernemer Tobias Rijnsdorp van kaasbedrijf Hola Andes, Linda Breukers, ondernemer bij Holland House Waste Window, en Rob Westerman met de mooiste stem van dit gebied, General Manager Mid-America en Dutch Caribbean van Air France KLM. Dank jullie wel allemaal.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.